Onze hulp en onze enige verwachting is in dit middaguur van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begonnen is. Amen. Geliefde gemeente en alle die met ons zijn samengekomen, genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die is de getrouwe getuige, eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 77 en daarvan het vijfde en het zevende vers. Zou de Heere zijn gunstgenoten, dacht ik dan altoos verstoten, niet goed gunstig zijn voortaan, nimmer ons meer gadeslaan. En het zevende vers, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. 5 en 7 van Psalm 77. We doen belijdenis met de kerk van alle eeuwen en alle plaatsen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in aansluiting op de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 84, het derde vers. Welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Daarna volgt de schriftlezing, u kunt die vinden deze middag in het eerste boek van de Bijbel, het boek Genesis, daarvan het 37ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 11. We noemden u Genesis 37, de versen 1 tot en met 11, en dat na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 84, het derde vers. En Jacob woonde in het land der vreemdelingschappen zijn vaders, in het land Canaan. Dit zijn Jacob's geschiedenissen. Jozef, zijn zoon van 17 jaren, weidde de kudde met zijn broeders. En hij was een jongeling met de zonen van Bila, de zonen van Zilpa, zijn vader vrouwen. En Jozef bracht een kwaad gerucht tot hun vader. En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen. Want hij was hem een zoon des ouderdoms en hij maakte hem een veel vervige rok. Als nu zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten zij hem en konden hem niet vredelijk toespreken. Ook droomde Jozef een droom die hij aan zijn broeder vertelde. Daarom haatten zij hem nog te meer. En hij zeide tot hem, hoor toch deze droom die ik gedroomd heb. En ziet, wij waren schoven bindende in het midden des velds. En ziet, mijn schoof stond op en bleef ook staande. En ziet, uw schoven kwamen rondom en bogen zich neder voor mijn schoof. Toen zeiden zijn broeders tot hem, zul gij dan ganselijk over ons regeren? Zul gij dan ganselijk over ons heersen? Zo haatten zij hem nog te meer om zijn dromen en om zijn woorden. En hij droomde nog in een andere droom en verhaalde die aan zijn broederen. En zeide, ziet, ik heb nog een droom gedroomd. En ziet, de zon en de maan en de 11 sterren boven zich neder voor mij. En als hij het aan zijn vader en aan zijn broederen verhaalde, bestrafte hem zijn vader. En zeide tot hem, wat is dit voor een droom die gij gedroomd hebt? Zullen wij dan ganselijk komen, ik en uw moeder en uw broeders, om ons voor u ter aarde te buigen? Zijn broeder dan benijden hem, doch zijn vader bewaarde deze zaak.
We willen, zo de Heere wil, deze zondag en de volgende zondagen nadenken over enkele bladzijden uit het leven van de aartsvader Jozef. En de tekstwoorden voor deze middag kunt u vinden in dit gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Genesis 37, de versen 1 tot en met 11. Ze zijn u zo even voorgelezen. Willen we ons verenigen in gemeenschappelijk gebed. Eeuwig en onveranderlijk God. U die alle dingen bestuurt en leidt. U die tot in de kleinste dingen toe uw raad vervult. Wij buigen ons voor u neer. En bidden u of u op deze dag, die u in uw raad hebt ingesteld en afgezonderd als een dag van gebed en een dag waarop de prediking van uw woord klinken mag, of u op deze dag uw zegen wilt geven. Wij moeten het u belijden, Heere, dat wij zo diep van u afhankelijk zijn. Dat wij ook deze middag, wanneer de prediking van uw woord gehouden zal worden, en wij naar die verkondiging van dat woord mogen luisteren, wanneer u zelf dan niet in ons midden zou zijn, dan zouden we geen woord kunnen horen en geen woord kunnen spreken tot eer van u en tot zaligheid van ons eigen leven. En daarom bidden we u, Heere, wilt u zelf in ons midden zijn en zelf tot ons spreken en zelf uw woord aan ons verheerlijken. Juist als we deze middag een begin willen maken met de behandelingen van een van de allerbekendste en daarom een van de allermoeilijkste geschiedenissen. Uit het Oude Testament hebben we de leiding nodig om de verbanden te zien en de heilgeheimen te zien die ook in dit gedeelte van uw evangelie liggen opgesloten. Heere, geef dat we in dit woord diep mogen afdalen en mogen graven om de schatten van dat woord op te diepen en te brengen aan de harten van hen die dit woord beluisteren. En laten we in deze grote onder de aartsvader Jozef de heilgeheimen die u in zijn leven openbaarde mogen zien. En achter deze Jozef hem mogen zien die meer is dan Jozef. Die de behouder van zijn volk is. De Heere Jezus Christus. Want hij is het. In wiens schaduw Jozef niet kan staan. En in wiens schaduw wij geen van allen kunnen staan. Wiens verlossingswerk ook in de levensgang van Jozef zichtbaar wordt. Heere, open onze ogen voor hem. Open onze ogen voor zijn werk. Open onze ogen voor zijn persoon. Opdat we in uw woord de grote schat ontdekken. Die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor we kunnen zalig worden. Waardoor zondaren moeten zalig worden. Jezus Christus. En die gekruisigd. We bidden u, wilt u die naam verkondigen vanavond. En ook in deze eenvoudige geschiedenis. Tot ons spreken. Tot ons hart. O Heere, laat onder dit uw woord er jongeren en ouderen mogen zijn die jaloers worden op het leven van een man als Jozef. Wie hart begeerig en brandend wordt om de grote behouder van zijn kerk, Jezus de Christus, die de meerdere van Jozef is, te leren kennen. Geef dat we niet mogen rusten voordat we uit zijn schatkamers genade voor genade ontvangen mogen. We bidden u, Heere, wilt u zijn met allen die bedrukt, allen die aangevochten, allen die in hun leven zo terneergeslagen zijn. U weet dat er ook onder ons mensen zijn die de klacht van de dichter die we zo even zongen in hun eigen leven kennen. Zouden Gods beloftenissen eeuwig hun vervulling missen? Als er zijn, Heere, wilt u het dan tonen, ook uit deze simpel en eenvoudig klinkende geschiedenis, dat uw beloften wel bestreden worden in het leven van uw kinderen. Dat er een tijd van donkerte kan zijn, zodat er zoveel vragen opkomen. Maar dat u altijd uw woord houdt en uw belofte vervult door de onmogelijkheden heen. Wilt u, Heere, onderwijs geven aan al uw kinderen? Wilt u hen tonen de gevaren van een leven ver van u af en van een leven dat zo gemakkelijk toegeeft aan de vele zonden die op de loer liggen? Maar fundeer dat leven van al uw kinderen, hoe langer hoe meer, op die ene steenrots, op dat ene fundament. Op hen wiens werk volkomen is. En toon, ook in het leven van uw kinderen, de schatten van hem. Wiens schatkamers nooit uitgeput raken. Omdat hij een arme zondaar alles wil geven, meer dan ze vraagt. En omdat gij, o grote koning, altijd in overvloed aan bedelaars denkt. Laat ons vanavond arm mogen zijn, Heere, bedelend aan de troon van uw genade. Bedelend om een zegen onder de prediking. O, je hebt meer dan één zegen. Bestraffende, beschamende, bemoedigende, vertroostende, onderwijzende zegening. Het is bij u. Wil ze schenken vanavond en ook uit dit uw woord onderwijs geven. We willen de gemeente opnieuw vanavond aan u opdragen. En van u bidden of u aan ons allen wilt denken en uw woord wilt zegenen. En toepassen door de werking van uw geest aan ons aller hart. Wees, Heere, met allen die het moeilijk hebben. Met hen die in rouw zijn en verdriet kennen. Met mensen die met vragen rondlopen die geen oplossing vinden. U weet wat er in de stilte afgetopt wordt. Ook onder vragen die niemand weet. O Heere, breng ons met alle vragen en met alle ziekte onder u. En wilt u, ook in het leven van beproefden en van hen die bezocht worden door uw slaande hand, genade geven. We smeken u, Heere, of u aan ons allen wilt denken. Wilt u bij de zieken zijn? We bidden u. Wilt u in alles geven wat ook zij niet missen kunnen en wat zij zo nodig hebben? We willen uw naam dank zeggen dat u gisteren onze broeder ten Napel deed terugkeren uit het ziekenhuis. Heren, we bidden van u. Wilt u nu hij thuis mag zijn, hem verder sterken? Naar het lichaam gedenken. En laat alles wat aangewend wordt tot verlichting en tot genezing gezegend mogen worden door uw zegenende hand. En bovenal wil ook in deze omstandigheden, in deze weg van beproeving, uw ontfermende genade over hem uitstorten. En dat hij ook onder deze omstandigheden buigen mag en het alles in uw hand mag leggen. Wil zelf ook de dank in het hart leggen, Heere, voor uw hulp ook deze weken aan hem bewezen. Denk aan hem en aan de zijne in uw gunst. We bidden u voor de kerken en vragen of u met uw geest in onze eigen kerken, maar ook in de kerken in ons vaderland en daarbuiten, wil doorwerken met uw geest en met uw woord. O Heere, bewaar ons voor de geest van verglijding, van afval. Er zijn zoveel stemmen. Er is zoveel wat niet is naar uw woord. Er is zoveel verwarring en zoveel menselijks. O Heere, verlaat gij uw kerk niet. Bewaar en vermeerder door de stormen heen uw kerk ook in ons oude vaderland. Wilt u, Heere, alle arbeid die door de kerken en in naam van de kerken verricht wordt, zegenen. Zegen het werk van de zending, de verkondiging van het evangelie onder uw oude volk, onder Israël. Zegen de verkondiging van uw woord wanneer die plaatsvindt, iedere zondag en vaak ook door de week. Op de plaatsen waar uw naam wordt verheerlijkt. Stoot gij zelf arbeiders uit in uw wijngaard. Laat er veel dienaren mogen geroepen worden tot uw dienst die het evangelie van vrije genade verkondigen. Bekeer dienaren, Heren, die op verkeerde wegen wandelen en het woord niet recht verkondigen. Bekeer onder de prediking zondaar en bouw de muren van uw Jeruzalem op. We smeken u wil zijn met ons land en volk. Denk aan de overheid. Aan onze plaatselijke overheid. Aan de provinciale overheid. Aan de landelijke regering. We bidden u voor ons vorstenhuis. Heere, werk met uw geest ook daar. Geef dat wij als Nederland niet hoe langer hoe meer tegen uw woord en wet ingaan. Maar doe ons buigen. Doe onze regering buig onder uw woord. En doordring ons er diep van. Dat wanneer wij en als land en als regering en als kerk niet leven naar uw woord, dat het geen dageraad zal hebben. Dat er slechts nacht is, donker. En dat dat eindigen moet, indien u ons niet bekeren zou. En indien wij niet naar u zouden vragen, in de eeuwige nacht. Bewaar ons er als lamp voor, Heer. Neem de kandelaar van onder ons niet weg. Ook al hebben wij het daarna gemaakt. Maar doe de kandelaar van uw woord helder oplichten. En laat de bazuin van uw woord zuiver en een zeker geluid doen horen. Ook vanavond. Open uw woord. Open mond en hart van uw dienaar. Laat u het woord recht mogen prediken. En uit de schat van uw woord oude en nieuwe dingen mogen voorhouden. Maar boven al de weg der zaligheid. Dat die vanavond uit het woord gepredikt wordt aan ons allen. Geef ons oren en harten om te luisteren. We bidden het u, Heere, niet om ons, maar enkel uit vrije genade. Om Jezus wil alleen. Amen. Terwijl u gelegenheid ontvangt de Heere en zijn dienst uw gaven te offeren, dan willen we zingen uit Psalm 105 en daarvan het 10e en het 11e vers. Psalm 105, vers 10 en vers 11. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hem heen gezonden, de vrome Jozef, rijk in deugd, tot slaaf verkocht in zijn jeugd. En het 11e vers. Toen hij door het goddelijk alvermogen beproefd was, toen voor aller ogen zijn woord in het helder daglicht scheen, toen bood de koning om zijn reen verbaasd hem straks de vrijheid aan. Der volkeren heer deed hem ontslaan. 10 en 11 van Psalm 105. het einde van de prediking naar het amen zingen we uit de 89ste psalm. En daarvan het 9e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren, hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Psalm 89, het 9e vers aan het einde van de prediking na het amen. We willen vanavond nadenken over een geschiedenis uit het leven van Jozef. En het zal u misschien wonderlijk in de oren klinken, maar de geschiedenissen van Jozef zijn niet de gemakkelijkste stof om te overdenken en over te preken. Dat is des te wonderlijker als u in uw gedachten houdt dat op zondagsschool wordt er veel over Jozef verteld. Het is ook een aantrekkelijke geschiedenis. Er zijn boeken over het leven van Jozef geschreven. Dichters en wat al voor mensen hebben zich met het leven van Jozef bezig gehouden. Juist omdat de geschiedenis trekt en boeit van het begin tot het eind. En u vraagt misschien, maar wat is dan de moeilijkheid in zo'n eenvoudige, boeiende en aantrekkelijke geschiedenis? Wel dit. Om uit die eenvoudige geschiedenis de lijnen van het onderwijs van God zelf op te diepen. Want juist met die overbekende geschiedenis van Jozef is in verleden en heden, ook in de prediking, nogal eens een richting opgegaan die ver van de schriften afvoert. Die geschiedenis van Jozef is nogal eens vergeestelijkt op een manier die uiteindelijk niet kan. Ik zal u een sterk voorbeeld noemen. Er is een preek in een bundel, in een serie, die zo ver gaat om te zeggen dat in de geschiedenis van de vrouw van Potifar, het is u bekend, dat die vrouw van Potifar, dat zijn de overpriesters en de schriftgeleerden die tegen de Heere Jezus Christus opstonden, en Potifar, dat is Pilatus. En zo wordt daar een hele theorie over de lijdende borg en zaligmaker opgehangen, ik kan het niet anders noemen, die uiteindelijk in dat gedeelte niet aan de orde komt. En er zou veel meer te noemen zijn om ons er terdege op te wijzen dat we de schrift eerbiedig en voorzichtig en geestelijk hebben te hanteren. En juist als we over bekende geschiedenissen spreken, de mening en de zin van het woord biddend te onderzoeken. En dan willen we juist in het licht van deze geschiedenissen, nee, niet stil blijven staan bij de man Jozef. Dan zouden we tekort doen aan het woord als geheel. Maar de lijnen in alle voorzichtigheid, in alle eerbied en in alle schriftuurlijkheid trachten door te trekken. Van Jozef, de mens, de zondige mens, die door God aangewezen werd als verlosser van zijn volk, van zijn broers en van zijn familie. Van deze zondige mens Jozef, naar hem die meer is dan Jozef, en wiens werk ook in het leven van Jozef zichtbaar wordt. Jezus de Christus. En zo willen we vandaag beginnen met de eerste geschiedenis die ons van Jozef staat opgetekend. En in die eerste geschiedenis, die ons van Jozef staat opgetekend, worden erop gewezen dat Jozef wordt aangewezen als verlosser. En dat is ook het thema voor de prediking van vanmiddag. Jozef wordt aangewezen als verlosser. We letten op drie dingen vanuit ons schriftgedeelte. De achtergrond van die aanwijzing, dat is het verscheurde gezin van vader Jacob. In de tweede plaats de inhoud van die aanwijzing. U leest dat in de versen waar die dromen in beschreven worden. En in de derde plaats de reactie op die aanwijzing. De broers worden kwaad. En zelfs vader Jacob vermaant zijn jongen. Maar hij bewaart ook die woorden in zijn hart. Dus Jozef als verlosser aangewezen. In de eerste plaats de achtergrond van die aanwijzing. In de tweede plaats de inhoud van die aanwijzing. En in de derde plaats de reactie op die aanwijzing. Als we de geschiedenis van Jozef overdenken, dan moeten we één ding goed vasthouden, gemeente. Dat die geschiedenis van Jozef, dat mooie verhaal wat de kinderen van de zondagsschooljaren allemaal kennen, dat staat niet in de Bijbel om ons nu maar een mooie geschiedenis voor te houden. Die geschiedenissen van Jozef staan in de Bijbel als heilsgeschiedenis. Ze staan daarom in de Bijbel omdat God met deze geschiedenis aan u en aan mij iets wil zeggen. En daarom mogen we nooit bij die geschiedenis alleen blijven staan. Maar de prediking die in die geschiedenis en achter die geschiedenis verborgen ligt, die moet bij ons hart gebracht worden. En als u dan die geschiedenissen van Jozef overdenkt en overziet, vooral in een wat breder verband zoals ze opgeschreven staan in het boek Genesis, dan is dit het eerste wat zo opvalt. Dat bij de geschiedenis van Jozef en bij de geschiedenis van alle aartsvaders, Abraham, Isaac, Jacob en Jozef, dit de hoofddraad is door al die geschiedenissen heen. Dat God zijn belofte geeft, maar dat wanneer God zijn belofte gegeven heeft, die mensen aan wie hij zijn belofte gegeven heeft, ontzaglijk op de proef gesteld wordt. Abraham krijgt een belofte. Ik zal uw zaad vermenigvuldigen. Ik zal u het land Kanaan tot een erfelijke bezitting geven. En heel zijn leven is hij vreemdeling geweest in een vreemd land. Isaac, de man over wiens leven betrekkelijk weinig weet, heeft een belofte ontvangen dat de God van zijn vader Abraham ook hem zou zegenen en het land Kanaan tot een erfelijke bezitting zou geven. Isaac heeft er heel zijn leven op gewacht. Jacob, God zal u het eerst geboorterecht geven in de plaats van uw broer Esau. En hoe is dat niet beproefd, verdreven als een balling uit het land der belofte, ver van huis en haard, in een vreemd land. En in Jozefs leven precies hetzelfde. Uw vader en uw moeder zullen de knie voor u buigen, uw broers zullen u eer bewijzen en hij komt in de gevangenis terecht. Als we die lijn uit het boek Genesis, die telkens en telkens weer terugkomt, ook aan het begin van de geschiedenissen van Jozef op ons in laten werken, dan treft het ons wat een geweldige prediking daarvan uitgaat. Dit, dat God zijn woord geeft aan zijn kinderen, aan Abraham, Isaac, Jacob en Jozef. Maar dat dat in het leven van al die mensen beproefd wordt. Wat zullen er niet in vragen opgeborreld zijn bij Jozef, als hij na al die beloften die hij in de droom ontvangen heeft, in de gevangenis in Egypte terechtkomt. Wat waren er niet een vragen in het leven van Abraham toen hij zijn zoon moest offeren? Wat klonk het niet in de harten van al die vromen? Zouden Gods beloftenissen dan hun vervulling missen? Zou het dan allemaal niet waar zijn? Maar als één ding blinkt, ook in deze heilsgeschiedenis van Jozef, dan is het dit, gemeente, dat ondanks alle beproevingen, ondanks alle bestrijdingen, ondanks alle schijnbare tegenstellingen met het woord van God, God zijn woord waar maakt. God zijn belofte vervult. En hoe doet God dat? Wel, dat doet God, dat weet u toch ook uit uw eigen leven, dat doet God altijd door de onmogelijkheden heen. God vervult zijn woord. God bevestigt zijn woord. God maakt het vast. Ja en amen. Door onze onmogelijkheden heen. En dat zien we zo heel duidelijk in het leven van de aartsvaders. In het leven van Jacob. In het leven van Jozef. We zien het als we deze bladzijde hier openslaan, waarin we in gedachten een gezin zien. Het is al een grote familie geworden. Daar in de zuidelijke delen van het land Kanaan. Daar woont Jacob met zijn gezin. Hij is gezegend. Na alle beproevingen die in zijn leven gepasseerd zijn, eindelijk in het beloofde land gekomen. En God heeft hem aan aardse goederen niets doen ontbreken. Hij is rijk. Veel vee. Veel kinderen. Maar Jacob, nu je weer in je vaderland bent, nu je in het beloofde land bent, nu je door Peniel gegaan bent, nu God je die nieuwe naam gegeven hebt, Israël, vorst Gods, hoe heb je het nu? Als we Jacob na Peniel zo eens bekijken, gemeente, dan valt het op dat het met Jacob niet zo bijzonder gaat. Oh, niet? Nee. De geschiedenis van Jacob na Peniel, daar lezen we van een oude man midden in een verscheurd gezin. U leest van een dochter, Dina, die in een onbewaakt en toch ook weer niet onbewaakt ogenblik de tenten van haar vader verlaat. Aangerand wordt door een van die Kanaanitische vorsten. En de twee broers Simeon en Levi, ze trekken het zwaard en op een gemene manier slachten ze heel de mannelijke familie van die Kanaanitische vorst af. U leest van Ruben, de oudste zoon van vader Jacob, die overspel bedrijft met de bijvrouw van zijn vader. U leest van twist in het gezin, twist tussen de vrouwen, tussen Rachel en Lea. Ene verschrikking is nog niet gebeurd of het andere komt alweer. En vader Jacob is onder dat alles vrijwel een zwijgend figuur. Als Ruben zijn schandaad bedreven heeft, dan staat er alleen maar: en Jacob hoorde het. Meer niet. Jacob heeft in deze tijd iets van een Eli gestalte, die zo'n goddeloze jongens niet zwaar en ernstig durfde te straffen. Maar alleen maar zei: niet alzo, mijn zonen. En we lezen in Jacobs leven, juist onder dit verscheurde gezin, waar middenin hij stond, weinig van Gods ontmoetingen en van onderwijs van boven. En midden in dat verscheurde gezin, bij de gruweldaden van zijn zonen Ruben, Simeon en Levi, maakt vader Jacob de scheuren in zijn gezin nog groter. Nee, het woord is eerlijk. Ook over een man die veel van God ontvangen heeft. Ook over een man die bij Peniel met God geworsteld heeft. Ook over een man die Israël heet, vorst Gods. Jacob in zijn oude dag, hij trekt een van zijn zoons voor, Jozef. Het is wel te begrijpen. Het is de zoon die in zijn ouderdom geboren is. Het is de eerste lang verwachte zoon die hij ontvangen heeft van zijn meest geliefde vrouw, van Rachel. Maar ondanks die begrijpelijke liefde zijn Jacobs oude ogen verblind. Zo verblind dat hij niet ziet dat zijn eenzijdige liefde tegen die ene jongen van hem kwaad bloed zet en haat verwekt bij zijn andere zoons. Hij geeft Jozef een veelvervige rok. Eigenlijk staat er in het oorspronkelijk een koninklijk gewaad. Jacob dacht, dat kind van me, die jongen, die Jozef, hij is het. Hij is het die over zijn broer zal heersen. Hij is het, mijn liefste jongen, in wie de lijn van de geslachten wordt voortgezet. De andere betekende niet zoveel. Jozef, die was het. En als de broers dat merken, dat vader Jacob Jozef voortrekt en Jozef met een koninklijk gewaad, met een veelvervige rok versiert, dan is het te begrijpen dat die jongens, vooral die ouderen, wat bitter worden. Zelfs zo bitter worden, staat er hier in de tekst, dat zij niet meer vredelijk met hem spreken wilden. Ze spraken hem ten nauwe nood maar weer aan. Ze zeiden niet eens de dagelijkse groet tegen hem. Ze draaiden hun hoofd om. De dagelijkse groet, vrede zij met u, shalom. Nee, dat was er voor Jozef niet. Er was een bitterheid in hun hart, omdat ze het niet terecht vonden dat Jozef zo hoog boven hen verheven werd. En dat Jozef zo'n plaats in het hart van vader Jacob had. Ze zullen het wrevelig tegen elkaar gezegd hebben, zijn wij niet beter? Zijn wij niet ouder? Moet je hem zien. In zijn pronkgewaad. En daar kwam nog wat bij. Wat bitterheid wekte in de harten van die broers. Jozef, die toch oud genoeg geworden was om met zijn broers mee te gaan en de schapen van zijn vader te hoeden, die vertelde alles wat die broers verkeerd deden. Hij bracht hun kwaad gerucht onder de oren van Jacob. En toen ze daarachter kwamen dat Jozef vertelde wat ze verkeerd deden en wat voor zonde ze bedreven, toen was het helemaal, met alle goedwillendheid die ze nog tegenover hun jongste broer hadden gedaan. Jozef, ze moesten er niets van hebben. Ze haten hem. Ze wilden niets met hem te maken hebben. En zo is de omstandigheden waarin we Jozef ontmoeten. Een jongen die de liefde van zijn vader heeft en die gehaat wordt door zijn broers. O, heeft Jozef dan geen aanleiding gegeven voor die haat? Ik weet het niet. Meestal wordt Jozef voorgesteld, en dat wordt ook in vertellingen nogal eens gedaan, als een jongen die toch wel een beetje een klikspaan was.
Ik geloof dat we dan te ver gaan. Want dat staat zo niet in het woord. Jozef wordt ons veel meer getekend als een rechtschapen, gehoorzaam zoon van zijn vader. Als een jongen in wie van jonge jaren af aan de vreze van God lag. En het kan zijn dat Jozef met dat kwaad gerucht brengen over zijn broers aan zijn vader verkeerde dingen gedaan heeft. En misschien wel wat te ijdel was op zijn eigen rechtschapenheid en op zijn eigen eerlijkheid. Het zou kunnen. De schrift zwijgt erover. Maar vergeet één ding niet, gemeente. Dat die broers zo bitter waren op Jozef, dat zat hem juist hierin. Dat Jozef iets had wat hun niet bezaat. Jozef was een man, een jongen, die in zijn leven ondanks alles toch blijk gaf van de vreze Gods. En onder die broers van Jozef was nogal wat ongerechtigheid. Zulke grote ongerechtigheid dat de bladzijde uit het boek Genesis echt geen lichte zonde aan ons noemen die broers van Jozef bedreven hadden. En daarom moeten we oppassen om Jozef te veel in een kwaad daglicht te stellen en de haat van de broers begrijpelijk te maken en verklaarbaar. Want hun haat was ten diepste een haat tegen het leven der genade, tegen de vreze Gods. Dat wordt hoe langer hoe duidelijker als we de levensgang van Jozef overdenken. Dat het gaat tegen de vreze des Heren. Aan de andere kant moeten we ook heel duidelijk hier de vinger bij leggen. Dat vader Jacob geen goed deed om zijn kinderen zo achter te stellen bij die ene. Onverstandig deed om Jozef als het ware op een voetstuk te zetten. En misschien heeft hij wel eens tegen Ruben gezegd, kijk eens naar Jozef, dat is tenminste een jongen die wandelt in de wegen des Heren. Dat is een les voor ouders. U moet nooit uw kinderen, zelfs als u een jongen hebt waarvan u iets verwacht, dat God er iets ingelegd heeft, nooit als voorbeeld gaan stellen voor een ander. Weet u waarom niet? Omdat ieder menselijk voorbeeld ook een zondig voorbeeld is. En omdat het voorbeeld stellen van een ander zo vaak wrijving, haat en nijd teweeg brengt. U moet nooit op een mens wijzen. U moet naar het woord wijzen. En uw kinderen, ook als ze niet in Gods wegen wandelen, als er dingen zijn zoals in dat verscheurde gezin van vader Jacob, wijzen naar het woord. En wijzen op de noodzaak van bekering. Zeg niet, kijk eens naar die, of kijk eens naar die. Maar breng uw kinderen bij de schrift. En bid dat God het woord in hun harten heiligt en toepast. Bid of God de harten van uw kinderen bewaart voor bitterheid, haat, vijandschap tegen de vreze Gods. En midden in die omstandigheden, als vader Jacob misschien uit begrijpelijke onverstandigheid de scheuren in zijn gezin nog groter maakt door zijn eenzijdige liefde voor die ene jongen, dan gebeurt er iets waardoor de scheuren nog groter worden. En waardoor de haat en de vijandschap van de broers van Jozef nog duidelijker wordt. Jozef ontvangt dromen. En die dromen, dat weet u, dat zijn
middelen die God, vooral in de tijd van het Oude Testament, toen er nog geen Bijbel was, die God gebruikt om zijn woord duidelijk te maken aan die mens. Die dromen, dat is een middel waardoor God spreekt tot Jozef. Nu staat dat er niet bij in onze tekst, dat God door die dromen sprak. Maar het is duidelijk uit de afloop en uit heel het verband, dat de Heere zelf in die dromen aan Jozef bepaalde dingen duidelijk gaat maken. Jozef droomt twee dromen. Twee dromen die verschillend zijn, maar duidelijk dezelfde boodschap hebben. In de eerste droom is het de droom van de schoven. Jozef's schoof staat in het midden en de schoven van zijn broers, van zijn vader en moeder buigen rondom die ene schoof. De broers hebben het ogenblikkelijk begrepen. Ze hebben er geen uitlegger voor nodig. Ze zeggen wanneer Jozef die droom aan hen verteld heeft: wel, zul je nog koning over ons worden? Zult gij dan ganselijk over ons heersen? En ze haten hem nog meer om zijn dromen en om zijn woorden. Nee, ze vroegen zich niet af, is dat een woord van God? Maar hun haat werd nog meer. Die Jozef, hij verbeeldt zich wat hij zal koning worden. Want hij heeft gedroomd dat zijn schoof koninklijke luister ontving. En dat wij ons voor hem zouden buigen. Dat nooit. Blijf niet bij één droom. De Heere gaat aan Jozef de boodschap die hij door die eerste droom gaf nog eens een keer bevestigen. Eenmaal sprak God tot Jozef een woord, tot tweemaal toe heeft hij het gehoord. Nu zijn het de sterren. Een beeld wat bekend is in het boek Genesis. Want de sterren, dat is het beeld wat Abraham ontving tijden geleden, dat als de sterren aan de hemel, zo zou zijn zaad zijn. Wel, het zaad van Abraham, de broers van Jozef, worden voorgesteld als sterren. En de zon en de maan, vader Jacob en moeder Rachel, die in deze tijd waarschijnlijk nog leefde. Want vermoedelijk was Benjamin in deze tijd nog niet geboren, volgens veel uitleggers. Vader Jacob en moeder Rachel en alle zonen zullen zich voor de grote koninklijke Jozef neerbuigen. En nu wordt het zelfs vader Jacob te erg. Hij bestraft zijn zoon Jozef. Nee, niet voor de droom, maar dat hij deze droom heeft durven vertellen. Zullen wij dan voor je buigen? Zal ik zelfs komen en je moeder om ter aarde ons neer te buigen? Jacob spreekt zijn afkeuring uit. Maar desondanks, God heeft aan Jozef deze dromen gegeven. En zelfs met een tweede droom het bevestigd. Je broers zullen je voor jou neerbuigen, Jozef. En dat is een droom, een boodschap van God, die voor Jozef geweldige betekenis heeft. Maar niet alleen voor Jozef, ook voor ons vandaag. Want in die dromen laat God zijn evangelieboodschap klinken. U weet wat die dromen betekenen. Ze zijn eenvoudig te verklaren en toch ook weer niet eenvoudig te verklaren. Ze duiden erop dat Jozef straks koning zal worden, met koninklijke waardigheid bekleed zal worden. En dat alle broers, heel zijn volk, voor Jozef zal buigen. Maar we weten ook waarom die Jozef koning zal worden. Jozef zal koning worden, opdat hij zijn vader, zijn moeder, heel zijn volk zal redden van de hongerdood. Zijn naam zal straks worden, wanneer hij met koninklijke luister op de troon van Egypte zit. Safnat Paaneah. Behouder des volks, verlosser des volks. En dat is de boodschap die in deze dromen zit.
Jozef heeft het nog niet zo ten volle verstaan, denk ik. Maar wij die meer weten dan Jozef op dat ogenblik, mogen die lijnen toch doortrekken op grond van de schrift. Dat die dromen prediken aan Jozef en aan de broers van Jozef en aan vader Jacob. Jozef wordt koning. Jozef wordt verlosser. Hij zal een groot volk in het leven behouden. Wat had vader Jacob? Wat hadden mannen als de broers van Jozef, die toch wisten van wat God gesproken had in het grijze verleden, juist bij deze droom, niet vol verwondering en vol verbazing het spreken van God moeten bewonderen? Want dit was de evangelieboodschap die hem duidelijk maakte. Jozef zal het volk verlossen van de hongerdood. Die hem duidelijk maakte dat God zelf zou zorgen voor een verlosser. Ze wisten het toch dat dat beloofd was. Dat daar in het begin in die oude geschiedenissen die van vader op zoon verteld werden, ook het woord van God had geklonken dat God zelf in deze gevallen zondige wereld een verlosser zou verwekken. Ze hadden het toch uit de mond van Abraham misschien zelf nog wel gehoord. Dat uit het zaad van Abraham een koning zou komen die zijn volk verlossen zou van de zonde, van de vloek en van de dood. Waarom stoppen ze hun oren en keren ze zich verbitterd af? Als God gaat zeggen, deze zal ik uit het volk verhogen, deze heb ik uitverkoren. Oh, we gaan nu de vijandschap van de broers begrijpen. Die vijandschap van die broers is vijandschap tegen de vrije genade van God. Jozef, meester dromer, hem nooit. Maar broers van Jozef, Ruben en Juda, God heeft het tot 1 tot 2 maal toe gezegd. Deze heb ik uitverkoren, hem uit het volk verhoogd. Maar ondanks de dubbele boodschap van God, die ook aan de broers klonk, van deze Jozef willen ze niets weten. En straks zien we het. Ze beramen zijn dood. Oh, als we dit zo overdenken, dan komen we tot deze gedachte. Dat dit woord hier in deze eenvoudige geschiedenis ons toch wel heel veel zegt. Veel zegt over het evangelie van God. En de verlosser van God. Want we hebben het al gezegd. We mogen niet bij Jozef en bij zijn verlossing blijven staan. Jozef is door God aangewezen als verlosser. In die situatie van die hongerdood. Het was, om het zo te zeggen, maar een beperkte, een kleine verlossing. Maar achter Jozef rijst op. Hij die veel meer is dan Jozef. Hij die veel hoger staat dan Jozef. Hij die de verlosser is. En in het leven van Jozef treffen we dingen aan die heen wijzen naar de grote verlosser. Hij is het wiens verlossingswerk al in die dromen wordt aangeduid. Hij is het die net als Jozef uit het midden van zijn broeders zal oprijzen. Uit het midden van het volk verhoogd zal worden.
om een groot volk in het leven te behouden. Hij is het die met het meeste recht de naam zou kunnen dragen. Safnat Paanea, behouder des volks. En tegen die koning, tegen die verlosser, tegen die behouder des volks, die een groot volk van de ondergang zou redden, is de vijandschap van zijn broeders ontbrand. O, u ziet het, wat in het Nieuwe Testament ten volle zichtbaar wordt, vinden we in de schaduwen al in het Oude Testament. De vijandschap van de broers van Jozef tegen Jozef is vijandschap tegen Gods soevereine genade. En die vijandschap tegen soevereine genade wordt het duidelijkst zichtbaar als Christus wordt aangewezen als de grote zaligmaker. Als hij in de zaal van Caiaphas zegt, ten antwoord op de vraag van de hoge priester, zijt gij de Christus, de zoon van de levende God? Ik ben het. Dan scheurt broeder hoge priester het kleed. Deze heeft God gelasterd. Dan spuwen ze en slaan ze hem in het aangezicht. Weg met deze. Het is niet oorbaar dat hij de aardbodem zou beslaan. Zo was het in de dagen van de Heer Jezus Christus. En zo, zegt Paulus, is het nog. Dat het kruis van Christus, de vrije genade van God, de verlosser door God aangewezen en de weg ter verlossing door God gepredikt, de Joden een ergernis is en de Grieken een dwaasheid. Weg met deze. Wij willen niet dat hij koning over ons zou zijn. Hoe staan wij tegenover de vrije genade? Dat is de geweldige, ernstige prediking die in het licht van deze geschiedenis op ons afkomt. Hoe staan we tegen de meerdere van Jozef tegenover de Heer Jezus Christus? Wat denkt u van de Christus? Ach, misschien zegt u ja, ik zou de Heer Jezus Christus willen leren kennen. Ik zou hem willen leren vrezen. Oh, dat is goed. Maar laten we nu eens wat verder gaan. Nou, heel diep in ons hart. Heel diep in ons leven. Wat dunkt u van de vrije genade van God, van de Christus van God en van de weg der zaligheid? Wat dunkt u van de bekering? Ja, we moeten bekeerd worden, zegt u. Nee, dat bedoel ik niet. Wilt u bekeerd worden? Wilt u bekeerd worden zoals God het wil? Zalig worden door de verdiensten van een ander. Zonder eigen werk. In een weg van sterven. Van alles verliezen. Van omkomen. O, dan zijn er vele gemeenten die, wanneer ze die woorden horen tegen de Heer Jezus Christus, zeggen: ga heen. Van die dag af wandelden velen niet meer met hem. Want als je de boodschap te horen krijgt dat je een verloren mens bent, dat er geen doel meer aan is, alleen door die enige naam, en dat je alleen maar omkomend in jezelf, door alles te verliezen, uit vrije genade zalig kan worden, dan komt er vijandschap op los. Dat is te zwaar en dat is te hard.
Jozef, die door God aangewezen?
Nee, zeiden de broers, dat kan niet.
Deze Christus, weg met deze.
Het is de taal die vandaag nog klinkt. Op deze manier zalig worden, zo door God van de dood verlost worden. Nee, als ik nou zelf nog wat mee kon brengen. En als het nou op mijn eigen manier ging, langs mijn eigen gedachtenpatroon, ja, dan nog wel. Maar zo? Nee, weg, weg met deze. Weet u, dat gebeurt niet alleen buiten de kerk, hoor. De grootste vijandschap, u kunt het in uw Bijbel bladzij op bladzij lezen. De grootste vijandschap tegen vrije genade vindt u niet in de wereld. De grootste vijandschap tegen de Heer Jezus Christus vond u niet bij de Romeinen. Maar bij zijn eigen broeders. Bij die eigen gerechtigde verbondskinderen. Bij fariseeën en schriftgeleerden. En de bitterste verzet kan er zijn, nog. Tegen vrije genade in uw hart en in mijn hart. Of ik weet het. Niet bij ieder komt dat brandende verzet. En dat wat hier in de schriften nijd en haat genoemd wordt. Even duidelijk naar buiten. Het kan zijn dat u door God getrokken bent. Dat u wel eens iets van God ontvangen hebt. En dat u nog weinig beseft en gevoeld hebt van uw haat en van uw vijandschap. Maar wie door God onderwezen wordt. En als de Heere het eigenlijke van ons hart gaat blootleggen en openbreken wat er woont hier van binnen, u zult het toestemmen met heel uw hart. Vijand van genade. Vijand van de door God aangewezen verlosser. Vijand van de door God bereide weg der verlossing. En u zult gaan vragen, o God, kan het voor een vijand als ik ben nog? En weet u wat dan zo'n wonder wordt? We komen er straks nog even op terug. Dat er nu in de Bijbel staat. Dat zelfs vijanden, haters, met God verzoend worden. Ja, dan kan het nog zelfs voor mensen die niet willen zoals God wil. Die zo weer barstig hart hebben. Wederhorig, zegt Psalm 68. Dat wil zeggen altijd anders willen dan ze horen. Te wars tegen de boodschap van het woord ingaan. Net als de broers van Jozef. Zo niet. O mijn jongen of meisje. Voel je waar het in je leven aan mankeert. Waar het op vast zit. Ouderen. Die misschien zegt het is bij mij zo dor en zo dodig. Ik ben zo onbekeerd en ik vraag al zo lang. Voelt u waar het op vast zit? We willen nog wel wat vroom zijn. Zo ontpoppen die broers van Jozef zich in het vervolg ook nog wel. Maar wat doet u van de Christus? Wat doet u van de vrije genade? Wat doet u van de weg der zaligheid? Waar u alleen door verlieswinst kunt bereiken. Zoveel vijandschap hier. We willen niet dat deze koning zou zijn. O, buig met uw vijandschap. Buig met uw onbekeerlijkheid. Buig met de vragen van uw hart. Buig met de tondigheid van uw ziel. En zeg, o Heere, breek mijn hart. En maak me eens willens met u. Zodat ik het eens word met uw koning.
met uw zaligmaker, met vrije genade en met de weg van stervend leven, om door het sterven heen het leven te ontvangen uit een ander. Maak me het ermee eens. We zijn nog één ding vergeten. Niet vergeten, maar daar hebben we niet op gelet. Nog niet. En dat is dat er ook een andere reactie op die boodschap van Gods evangelie, de boodschap van Gods genade, mogelijk is. Dat is de reactie van Jacob. Dat is toch een wat wonderlijke reactie. Je zou zeggen dat is tweeslachtig. Jacob vermaant Jozef. Hij vermaande Ruben niet hoor. Kunt u merken dat Jacob op dat ogenblik niet dicht bij God leeft. Hij vermaande Ruben niet, dat staat er niet, Jozef wel. En hij zegt, zullen wij dan zelfs voor je buigen? Maar ondanks dat kunt u toch in de schrift merken, Jacob is een kind van God. Want hij gaat over dat woord, ook al heeft hij Jozef vermaand en gewaarschuwd, gaat hij nadenken. Hij bewaart het in zijn hart. Kijk, en daar moeten we de vinger bij leggen. Jacob vermaant Jozef. Jacob kan er niets van God inzien, in die droom. Want hij leest Jozef geduchte les. En ik denk dat Jozef door de woorden van zijn broers en van zijn vader in de moeite en in de nood gekomen is. Als mijn broers het niet geloven, en als zelf mijn vader me waarschuwt en vermaant, zou het wel waar wezen? Zou het wel echt zijn? Daar begint de beproeving voor Jozef al. Die begint niet als hij in die kuil zit, of in de gevangenis. De beproeving voor Jozef begint als hij op ongeloof en onbegrip bij zijn eigen familie, zelfs bij zo'n godvrezende vader staat. Zou het wel waar wezen? O, wat zal Jozef in stilte, toen hij, zoals Psalm 105 ergens zegt, gelouterd werd in de duisternis. Wat zal Jozef het met die vragen moeilijk gehad hebben? O, misschien is dat niet vreemd in uw leven. Wel eens wat van God ontvangen. Wel eens wat gezegd, maar op het ogenblik u zou die woorden wel terug willen nemen, had ik ze maar nooit gezegd. Want u kreeg hier een klap en daar een duw, het zal wel niet waar zijn. Je praat veel te hoog. Zou de Gods beloftenissen immer een vervulling missen? Ach, mijn vriend of vriendin hier in de kerk die loopt met zulke vragen en in zulke donkerte. Als het van God was, het zal zeker komen. Maar weet u het, wat we in het begin gezegd hebben? Gods woorden gaan altijd door onze onmogelijkheden heen in vervulling. Er moet nog zoveel afgebroken worden bij Jozef en bij u en bij mij. Maar komen doet het. Jozef heeft het gehoord tot één, tot twee maal toe. Komen zal het. En daarom, Jozef heeft die woorden van God, die evangelieboodschap, ook door de beproeving straks in Egypte heen, bewaard in zijn hart. Net als vader Jacob, ondanks dat hij Jozef vermaande. En er op dat ogenblik weinig of niets van God bij zag. Toch ook die woorden maar bleef overwegen en bleef overdenken. Hij bewaarde ze in haar hart. Wat zal het hem tot troost geweest zijn. Bij ogenblikken in de tijd toen Jozef van hem weggesleurd was. Wat zal het hem tot troost geweest zijn. toen hij nergens meer bij kon en verwachtte dat Jozef omgekomen was. Die woorden van God, die hij bewaarde in zijn hart. En dat is een zaak voor u, als u woorden van God in uw leven mag kennen. En u weet er geen weg mee. O, ga er alsjeblieft niet mee pronken en pralen. Want u haalt een donkerte over uw ziel. Maar bewaar ze in uw hart. Jacob ging er ook niet mee aan de loop. Evenmin als later Maria, de moeder des Heren, met de wonderen aan de loop ging. Ze bewaarde ze in haar hart. Overdenk het. Breng die woorden van God waarvan u de betekenis misschien niet verstaat. De dingen van God die u in uw leven niet kan doorzien. Breng ze voor de Heer. En als u soms twijfelt, zal het wel van God zijn? Zal het wel waar zijn? Bewaar het in uw hart. En breng het voor de Heer. Want er kan een tijd van beproeving zijn in uw leven. Dat u weinig spreken kunt. En weinig spreken wilt. Maar in die tijd van beproeving, als u wat God gedaan heeft in uw leven bewaren mag in uw hart, dan kan alles zo helder en zo duidelijk worden. Want door de beproeving heen gaat God Jozef leren. Gaat God zijn volk leren. Gaat God zijn kinderen leren. Wij zouden het altijd wel licht willen hebben. En dat is goed als het licht is in ons leven. Dan kun je genieten. Zo is het toch niet? Maar God keurt het nodig dat wij in ons leven ook in donker zijn. Dat is nodig om geoefend te worden, om geleerd te worden. En zo wordt en Jozef en Jacob allebei donker ingebracht. Maar ze bewaren de woorden. Jozef bewaart ze straks in de donkere gevangenis en in de modderige kuil. Jacob bewaart ze door de nacht van beproeving heen als Jozef weg is. En God liet niet één woord van die alle ter aarde vallen. Hij deed ze komen. Door de onmogelijkheden heen. O, wanhoop toch niet. Als uw levensweg soms zo gaat dat u het niet meer bekijken kunt. Als het donker wordt. Als de beproeving er is. Maar bewaar. Bewaar het in uw hart. En buig met het woord van God voor zijn aangezicht. Heren, hoe moet het verder? Dan ben u op de beste plaats. En dan zal God zelf een leidsman wezen. En in het donker van uw leven de ogen openen voor het eerst of opnieuw. Voor die grote held die hij heeft uitverkoren. Om te verlossen. Om de banden van de dood te verbreken. Voor hem die meer is dan Jozef. Of het leek er niet op. Toen het kruishout op Golgotha stond. Het leek er niet op toen spot en hoon zijn deel was. Toch was het waar. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. O, in donker tobbend mensenkind. Zoekende zondaar. Er is heil. In deze behouder des volks. Die bereidwillig is om arme kinderen van Jacob zalig te maken. Hij zoekt ze en hij redt ze. keer op keer. Amen. Willen we eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we hebben een bladzijdig mogen openen uit het leven van Jozef. En in Jozef de lijnen mogen zien naar hem die volmaakt is. De behouder des volks. Hem die u lief had met een eeuwige liefde. Hem die u gekroond had met goede tierenheid. Hij is in deze wereld gekomen om veracht, bespot, gehaat te worden. Ieder keerde hem de rug toe. En toch bereidwillig. Bereidwillig om mopperende zonen van Jacob te redden van het verderf. Om mensenkinderen als wij zijn die midden in de dood liggen, uit de banden van de dood te verbreken. En u, Heere, is ons de vraag gesteld wat wij van die koning denken. En nu weet volmaakt de antwoorden van al die honderden mensen hier in de kerk. O God, geef dat we gaan zoeken. Als we hem nog niet kennen, breek onze vijandschap. Als we ons vroom of niet vroom verzetten tegen die genade. En breng ons aan de voeten. Buigend. Van de grote, de meerdere Jozef. Die koning is. Om schuldigen te behouden. O God, verlos ons van alles waarvan we te verlossen zijn. En breng ons arm en ledig aan zijn voet. En dat we in de schatkamer, in de schuren van hem, alles mogen vinden voor ons verloren leven. Wees met ons, Heren. Zegen het woord, ook deze week. Wil ons deze week nabij zijn en sterken bij alle arbeid. Zegen hen die hun werk moeten doen op het land en op het water. Wilt u zijn met hen die vakantie houden? Spaar ons alle, maar bovenal bekeer ons alle. Breng ons deze week samen in het uur van huwelijksbevestiging en zondag op uw dag. We bidden het u om Jezus wil alleen in de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen Psalm 24 en daarvan alleen het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog. Alleen het vijfde vers van Psalm 24.
Thank you.
Gaat heen in vrede, dragende de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.